Hallo en welkom bij de Boffertjesfabriek, de podcast van Lands Change on the Go. Mijn naam is Ruud Hendricks. We zijn gewend onze keuzes zoveel mogelijk op rationele gronden te maken. Dat zit diep in onze cultuur. Maar is dat wel zo verstandig als het lijkt? Wij gaan liever uit van wat je beweegt en wat je belemmert, omdat je daarmee keuzes maakt die beter bij jou passen. Vaak zijn het kleine dingen die een groot verschil maken. Als je de beweging hebt ingezet, gaat het vaak vanzelf. We noemen het change on the go. Maar hoe doe je dat? En wat levert het concreet op? In deze Lands podcast halen we de verhalen op. In deze aflevering van de Boffertjesfabriek vertelt Alex Lands over de achtergronden van zijn verhaal Luxe uit het boek De Boffertjesfabriek. En hij legt verbanden tussen zijn persoonlijke verhaal en wat het hem geleerd heeft over leiderschap en teamvorming. We beginnen met het verhaal. Luxe. Toen mijn vader 75 werd, heb ik hem een dagboek cadeau gegeven. Vader, zei ik tegen hem, ik zou je graag beter willen leren kennen. Hier is mijn cadeau, een dagboek. Schrijf op wat er allemaal in jou omgaat en deel het met ons. Hij heeft het cadeau nooit aangenomen. Wat ik allemaal heb meegemaakt, dat wil je niet weten, was zijn antwoord. 6 jaar later. We besloten om deze keer met de autoslaaptrein te reizen om onze familie in Italië te bezoeken. Dat is luxe, zei mijn vader toen ik het hem vertelde. Ik was verbouwereerd. Luxe om met de autoslaaptrein naar Italië te gaan? Zijn opmerking deed wat met mij. Het eerste wat in mij opkwam was dat ik blijkbaar te veel geld uitgaf. Ik vond de afstand in de auto met kinderen best lang. Vooral omdat de wegen steeds drukker werden en er op de route behoorlijk veel wegwerkzaamheden waren. Eenmaal in Italië gearriveerd, deelde ik met hem wat zijn opmerking met mij deed. Hij was er verbaasd over. Dat was nooit zijn intentie geweest. Hij vond het fijn dat ik met de autoslaaptrein kon reizen, zelfs geruststellend. Hij excuseerde zich. Niet nodig, zei ik tegen hem. Het feit dat het mij raakt, zegt iets over mij. En niet over jou. Hij ging erop in en zei dat hij in de loop der jaren voorzichtiger is geworden met zijn uitingen. Te vaak heeft hij meegemaakt dat zijn woorden in het verkeerde keelgat schoten. Spijtig, zei ik tegen hem. Volgens mij heb je best veel ervaringen die het waard zijn om gedeeld te worden. Klopt eigenlijk, zei hij. Ik ben me ervan bewust dat mijn woordkeuze soms onnauwkeurig is, waardoor ik iets teweeg breng dat eigenlijk niet mijn bedoeling is. In geen geval zou ik mensen willen kwetsen. Vandaar dat ik me bij twijfel liever op de vlakte hou. Het was een bijzonder gesprek. Onze ontmoeting, waar ik lang naar had uitgekeken. Vanaf dat moment volgden er veel diepgaande gesprekken. Een goed gesprek. Het zou geen overbodige luxe moeten zijn. Een goed gesprek. Een soort luxe dat binnen handbereik ligt voor iedereen en toch niet voor iedereen is weggelegd. Tot zover het verhaal luxe. In het boek De Boffertjesfabriek krijg je aan het einde van het verhaal een aantal verdiepende vragen mee. Een verdiepende vraag die ik zelf interessant vind is deze. Wat deel je van jezelf om een ontmoeting met een ander mogelijk te maken? En dan nu het gesprek met Alex Lands. I find that we are all the same. We all just play a game and never show just who we are. Like actors, you're a star. You shine far brighter than the rest. Among us, you're the best. But when the show comes to an end, who will watch you pretend? You need a stage to light your life. Je hebt een verhaal geschreven, Luxe. En dat gaat over de relatie tussen jouw vader en jou. Voordat we op die relatie ingaan, is misschien goed om te vertellen waar jij vandaan komt.
Ja, dat doe ik heel graag. Ik kom uit Zuid-Tirol. Dat is het Duitsstalige gebied in Italië. De man van de bergen, dat noem ik me soms ook. En dan ben ik groot geworden in een gezin dat Duitsstalig is. Dat is een regio waar zowel Italiaanstalig als Duitsstalig bij elkaar wonen. En ja, mijn vader was ondernemer. Die had een autobedrijf, Volkswagen, Audi. En hij was verantwoordelijk voor de carrosserie. En ik was de zoon van de ondernemer. Maar ik had eigenlijk nooit iets met auto's.
Kun je nog iets over je moeder vertellen?
Mijn moeder. Mijn moeder is de vrouw van mijn vader. Ja. En heel energieke vrouw. Als ik dan zo aan mijn moeder denk. Perfectionistisch. Dus alles moest vandaag af. Als ze iets in de hoofd had. Of meteen af. Mijn vader was tegenovergestelde. Ik werk. Hij zei altijd. Ik eet wanneer ik trek heb. Ik drink wanneer ik dorst heb. En ik werk wanneer ik zin heb. En hij werkte heel veel. En het mooie was ook als je dan hebt over de relatie. En dat gaat ook over mijn vader en mijn moeder. Dus toen nog zo'n klassieke relatie. Mijn moeder was thuis, mijn vader werkte. En mijn vader, kijkend naar mij, hoe ik met kinderen omga, dat komt nu opeens in mij op, had altijd een slecht geweten naar ons toe. Want hij zei, nou, je bent veel thuis, je bent veel met de kinderen. En ik was alleen maar aan het werken. Ja. En mijn moeder was diegene die dan altijd het eten verzorgde. En zij zegt wel, ja, ik vond het wel heel lastig. Want zij was niet iemand die echt achteraf bewust heeft gekozen voor de huishouding. Ja, heeft dan een keuze gemaakt omdat het gewoon net wat makkelijker was voor het gezinsleven. En als je dan niet zo graag kookt, dan is het wel een behoorlijke opgave. Have you found what you lost? Have you lost what you found? Do you
really understand how you sift for a love in the sand? Jij bent op een gegeven moment naar Nederland gekomen. Was dat een grote overstap, een cultuurshock?
Nou, helemaal niet. Ik vind Nederland, of de Nederlanders, de Italianen van het noorden. Dus ik vind het echt fantastisch hoe hier genoten wordt van het leven. En het mooie wat ik ook nog vind, is een bepaalde directheid die ik heb gemist in de Italiaanse cultuur. Er wordt veel eromheen gepraat. Soms moet je gewoon 5 vervolgvragen of verdiepende vragen stellen en dan kom je er nog niet. En dat vind ik het hele mooie aan de Nederlandse cultuur. Dus het antwoord was nee, helemaal niet. En sterker nog, het voelde alsof ik eigenlijk thuis ben. Dus alsof ik een hele lange reis achter de rug heb. En ik eindelijk de bestemming heb aangetroffen waar ik mij volledig thuis voel. I find that we are all the same. We all just play a game and
never show just who we are. Like actors, you're a star. Jij zei daarnet van, mijn vader had een garage, een autobedrijf, en ik had niks met auto's.
Ja.
Hoe vond hij dat?
Nee, hij had daar eigenlijk helemaal geen moeite mee. Want hij zei, ja, ik heb toen die weg gekozen. En ja, ga je ook je eigen weg.
En je hebt nog een broer of 2 broers?
Ik heb nog 2 broertjes.
En werkt iemand van hen in het bedrijf?
Ze werkten vroeger in het bedrijf, nu niet meer. Eentje woont nu in Wenen en eentje woont nog daar waar ik vandaan kom, Brixen. En ik moet zeggen, stiekem, maar ik denk dat mijn moeder wel heel graag had gewild dat ik in het bedrijf was gestapt. Dus ik had altijd zo'n onderbuikgevoel dat ik dacht de auto Corazon was geweest om het bedrijf over te nemen.
Je bent de oudste, hè?
De oudste. Misschien heb ik daar ook altijd een hele grote boog omheen gemaakt. Misschien is dat eigenlijk de reden waarom ik nu in Nederland ben, maar ik geloof het niet. Het was wel één moment. En dat was natuurlijk toen mijn vader wat ouder werd. En hij had dat bedrijf samen met 2 broers van hem. En op een gegeven moment ging de vraag, oké, wie gaat het bedrijf overnemen? En dat proces duurde 5 tot 10 jaar. En ik had nog 2 neven die ook in het bedrijf werkten. Maar niemand wou het echt overnemen. En er was even gedoe. En door de gesprekken kwamen ze van elkaar verwijderd. En op een gegeven moment was mijn vader het dusdanig zat dat hij gewoon zei, Alex gaat een bedrijf overnemen. Maar ik had er geen weet van. En hij belde mij op en zegt, Alex, alleen maar dat je het weet. Ik heb net tegen die ooms verteld dat het bedrijf zou gaan overnemen. En voor mij was het wel behoorlijk slikken. Want ik was dan echt in de knel. Ik zat in Düsseldorf. Ik had verkering met Beate. En ik dacht, nou, als mijn vader dat vraagt, dan ga ik gewoon alles opgeven. Ik wou ontslag nemen bij mijn bedrijf. Ik wist niet hoe het zelf verder gaan met Beate. Maar ik wou ook mijn vader niet in de steek laten. Ik dacht, jeetje mina, heeft hij nu zo hoog van de toren geblazen. En als hij nu weer terug moet kruipen, dat gun ik hem ook niet. En dat was wel een heel lastig moment.
Ja.
En als met de kennis van nu zou ik het nog steeds doen. Alleen zou ik dan wel meteen tabula rasa maken. Ik zeg, kijk, dat heeft mijn vader gezegd, dat is gebeurd. Ik kan misschien kijken of ik jullie kan helpen, maar ik ga het bedrijf niet overnemen. En toen had ik nog niet de volwassenheid, nog niet de afgestemdheid in mij, wat gebeurt in mij. Waardoor ik dan eigenlijk een soort van, een licht depressieve fase inging. En ik was gewoon thuis, ik werkte voor het bedrijf, maar voor de rest, aan het eind van de dag, lag ik gewoon op mijn bed en zat te mijmeren. Ik had gewoon geen energie en niks meer. En het was heel lastig, want ik moest tegen mijn ooms, moest ik mezelf verkopen alsof ik degene was die het bedrijf daadwerkelijk ging overnemen. Ja. En mijn vader, die vond het dan ook lastig, want hij zag natuurlijk een zoon die niet zo lekker in zijn vel zat. Uiteindelijk heb ik het in richting in kunnen geven waar iedereen mee blij was. Met een partij gesproken die even wel bereid zou zijn geweest om te corporeren. Dat heb ik dan ook wel medegedeeld aan mijn ooms. Maar dan was dan eentje, die vond het niet leuk dat de bedrijfsnaam, de familienaam zou verdwijnen. Dus die heeft dan gezegd, nee, als dat het geval is, dan ga ik het toch weer overnemen. En zo was het dan opgelost, maar het was wel heftig in de zin van dat ik toch heb gemerkt, nou, ben ik toch echt zo volwassen als ik denk? En ik heb gemerkt, nee, eigenlijk ben ik nooit onder de vleugels van mijn ouders ontvlucht. Of heb ik nog nooit, ook al woonde ik toen nog in Duitsland, ik ben nog steeds zoon, en dat ben ik natuurlijk altijd, maar ik ben nog niet de zoon die op de eigen benen staat. En ook een gezonde relatie heeft naar zijn vader toe. En gezond in de zin van, nou, ik durf ook mijn letterlijk mannetje te staan en zeggen, nou, dat vind ik niet oké, of dat doet iets met mij. En we hebben het wel later nog een keer besproken. En hij zei ook, nou, het was ook nooit zijn intentie geweest om mij daar te laten werken. Alleen hij wist zich toen geen raad meer. En dat was dan zijn strohalm. En die pakte hij dat. Ja, die pakte hij dan. En ja, met alle consequenties van dien.
Heb je het hem ooit kwalijk genomen?
Nee, kwalijk kan je hem niet nemen. Want uiteindelijk, ik heb het zelf gedaan. Ik had ook nee kunnen zeggen. En dat is natuurlijk wel. Ja, natuurlijk, hij vraagt iets van mij. Maar ik was er altijd bij.
Nou ja, hij vraagt het niet, hij zegt het.
Hij zegt het gewoon, ja. Maar ik had ook kunnen zeggen, nou vader, dat is jouw leven. Ik ben niet verantwoordelijk voor je leven.
Ja.
En als je dan terugkijkt, als ik in staat was geweest om dat bespreekbaar te maken, als hij in staat was geweest om te zeggen, Alex, ik weet het even niet, zou je me even kunnen helpen? Want ik denk dat je daar iets kan betekenen. Dan had ik dat ook met mijn baas toen in Duitsland kunnen bespreken. Had ik gezegd, kijk, ik wil even een sabbatical van 2 maanden. Ik ga even daar naartoe kijken wat er aan de hand is, wat de oplossingen zijn. Dan heb ik een heel andere situatie. Geen stress voor mij, geen stress voor hem, geen stress voor de rest van het gezinsleven. En dan had ik denk ik wel minder te verwerken gehad. Mijn vader was nooit een prater. Die was gewoon echt het hart op de goede plek. Maar die was niet iemand die uitgesproken was. Ik moest hem altijd, ik moest hem eigenlijk leren lezen. Wat bedoelt hij nou? Hoe zit hij in elkaar? Wat speelt bij hem? Tegenovergestelde van mijn moeder. En daardoor kan ik natuurlijk wel, dat is dan het cadeau achteraf, heel goed mensen lezen. En die kan ook heel goed begrijpen wat mensen proberen te zeggen.
Ook als ze het moeilijk vinden om het te zeggen.
Ook als ze het moeilijk vinden om te zeggen, ja. Dus nee, ik neem het niet kwalijk. Want het heeft me uiteindelijk wel gebracht wie ik ben. Daardoor denk ik, kan ik toch mijn vak heel goed beoefenen. Het was wel een harde leerschool. En achteraf heb ik ook dat pad gekozen, omdat ik wou gewoon begrijpen hoe zo'n gesprek kunt voeren, wat er voor nodig is. Want ik denk dat er heel veel dingen op te lossen vallen zonder dat er veel wrijving nodig is. Of dat het vaak in de marge zit wat we moeten oplossen. Maar tegelijkertijd heel veel rookgordijnen zijn of wij soms niet weten waar het vandaan komt. En het gebeurt, maar het overkomt me nog steeds. Hè. Ondanks het feit dat ik dat vak beoefen, word ik soms overvallen door omstandigheden. En dan moet ik graven. Maar tegelijkertijd is het ontzettend boeiend. En wie ben ik?
Ja. Nou, heb jij dat in de Boffertjesfabriek, dat verhaal luxe geschreven over een heel specifiek voorbeeld. Terwijl wat je nu net vertelt, is in jouw leven veel ingrijpender geweest misschien. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat is ingrijpender geweest. Maar ik heb mijn vader nooit echt gekend. Dat was nooit. Dus we hebben heel veel gesprekken gevoerd. En ook die gesprekken die we achteraf hebben gevoerd. Kijk, ik heb nu antwoord gegeven over waarom hij dat heeft gedaan. Maar hij heeft het nooit uit zichzelf verteld. Dus dat is gewoon op basis van wat ik kon lezen, ontlenen aan zijn woorden, kon ik opmaken dat dat is wat hij eigenlijk had gewild. Of dat dat was zijn hulpkreet. En het eerste echte gesprek, ja, dat was toch toen met de treinreis of na afloop van de treinreis. Dat hij gewoon echt uit zichzelf dingen kon vertellen. Weet je wat, de eerste keer dat ik gewoon dacht, nou gelukkig is hij nog zo oud geworden. Gelukkig hebben we nog de ontmoeting kunnen hebben. Eindelijk heb ik mijn vader kunnen leren kennen.
Terug naar het verhaal, luxe. Je beschrijft dat je, ik neem aan, via de telefoon met je vader bespreekt dat je met de autotrein gaat. En hij zegt één woord, luxe.
Ja.
En dat doet iets met jou. Kan je beschrijven wat dat met jou deed?
Ja, de eerste reactie was dat mijn vader denkt dat ik gewoon onnodig veel geld uitgeef. Dus dat ik gewoon niet zuinig ben, want hij is heel zuinig. Ja, dus die gaat liever auto twee straten verderop parkeren in plaats van parkeergeld te betalen. En dat komt natuurlijk ook waar die vandaan komt. Komt uit een heel arm gezin. En een beetje door geluk hebben ze het goed kunnen krijgen. Maar ik kan me ook nog herinneren toen ik kind was. Nou, de woonkamer was leeg en wij zaten op autostoelen.
Maar jij interpreteerde dat op een bepaalde manier. Was daar een reden voor? Had hij je wel eens vaker verweten dat je te kwistig met geld omging?
Nee, dat eigenlijk niet. Maar ik weet gewoon dat hij alles wat hij zelf kan maken, maakt hij zelf. Het is gewoon heel zuinig. Komt misschien ook een beetje uit leeftijd natuurlijk. Het is een kind van de naoorlogse tijd. Mm-hmm. Ja, ze hebben het allemaal niet breed gehad toen. Plus komt de regio ook waar hij of waar ik ook vandaan kom. Zijn bergregio. Die natuurlijk, als je nu naartoe rijdt, ziet dat het een hele rijke regio is. Alle huizen zijn spik en span. In mijn optiek bijna te veel. Maar als je kijkt waar ze vandaan komen, ze hadden het allemaal heel zwaar. Dus er was nauwelijks om te overleven. En dat zie je ook terug in de keuken. Weet je, alles wordt hergebruikt. Het oud brood, dan worden bij de kneudel gemaakt. Er wordt niks weggeworpen. En ik vind dat ook een heel mooie kijk op het leven. Weet je, wat hebben we dan echt nodig?
Ja.
Oké, dat was dan gewoon van dat Alex gaat naar het buitenland. Doet dingen en En tegelijkertijd, wat wil je eigenlijk? Je zoekt altijd weer de bevestiging van je vader. Ja. Hij doet het goed.
Als ik het lees, dan roept het bij mij een beeld op dat jij misschien wel een projectie bij je droeg. Hè? Dat jij een idee had hoe jouw vader naar jou kijkt.
Ja.
En dat is een bepaalde bril. Oh, hij vindt mij zo. En vervolgens wat je dan ziet of hoort, Dat zie je dan door die bril en dat bevestigt dan jouw waarneming.
Ja.
Herken je dat?
Ja, dat herken ik. Tegelijkertijd, ik geef ook toe, ik ben gevoelig voor wat dingen zeggen. En ik wil het eigenlijk altijd goed doen in de ogen van de ander. En op het moment dat iemand vindt dat ik te veel geld uitgeef, dan ja, dat raakt mij dan. Ik zou het ook gewoon naast mij kunnen leggen. Ja, het zegt ook iets over jou. Ja. Dat zou ik ook kunnen doen.
Ja. Maar het is nog verder. Het klopt wat jij zegt. Je zou het gewoon naast je neer kunnen leggen. Maar het is nooit zo bedoeld.
Het is nooit zo bedoeld, nee.
Dus het is eigenlijk jouw eigen visie of projectie op wat jij doet en niet die van hem.
Ja, dat klopt. En dan is het wel mooi als je dan hebt over luxe. En dan praat je verder met hem. Wat hij eigenlijk bedoelt.
Maar wacht even, want nu ga je te snel. Want de meeste mensen zullen, als ze zo'n oordeel voelen, dichtklappen. En denken, nou, daar heb ik het niet meer over, want dat is een pijnlijk onderwerp. Dat heb jij niet gedaan.
Nee, ja, omdat het mij natuurlijk, of het heeft mij geraakt. En ik heb zelf belofte gemaakt dat ik alles wat me raakt, daar ga ik werk van maken. En ik vind dan ook nieuwsgierig, want als het raakt mij, en dan wil ik het ook belichten samen met hem. En want als je niet gaat belichten, dan ik denk dat dan komt er gewoon iets tussen de personen staan. Er komt er iets tussen mij en hem, maar dan komt er meer vanuit mijn kant. Want hij is zich gewoon geen kwaad bewust op dat moment. Nee, hij zegt gewoon, luxe. Het doet iets met mij. Ik maak het niet bespreekbaar. En ja, soms voel je dat wel in relaties. Ja? Dat er gewoon iets is. Zo'n addertje onder het gras. Je hebt het gevoel, nou, we spreken wel elkaar. Maar echt spreken doen we elkaar niet. En ik vind dat zo verstorend in de communicatie. Dus ik wil het in ieder geval voor mij hebben opgelost.
Ja.
Of zeggen, dat doet het met mij. Hoe heb jij het bedoeld? Maar oké, dat betekent wel dat ik mij moet openstellen. Ja, en zeg, oké, dat zegt iets over mij. En ja, is natuurlijk, denk ik, ook in zo'n relatie ouder-kind vaak heel lastig. Ja, want de vader, ja, hiërarchisch staat hij altijd boven jou. Ja, hij zal altijd mijn vader zijn, ik zal altijd zijn zoon zijn. Tegelijkertijd neemt dat niet weg dat die gespreksonderwerpen vanuit een horizontale richting gevoerd kunnen worden.
Wat ik interessant vind is dat jij, eigenlijk heb jij een gesprek met jezelf gevoerd voordat jij een gesprek met je vader ging voeren.
Ja.
En jij hebt ervaren dat je geraakt werd door wat hij zei en je bent met jezelf daarover gaan praten. Van wat is dat en klopt dat en wat kan ik daarmee? En je bent tot de conclusie gekomen, ik moet het onderzoeken.
Ja.
Ik moet het bij mezelf onderzoeken en ik moet het ook bij hem onderzoeken. En van daaruit ben je dat gesprek met je vader aangegaan.
Klopt.
Hoe was het voor hem?
Ja, het was wel een tweetraps gesprek. Want ik heb het één keer bespreekbaar gemaakt en dan kon je toch niet zo plaatsen. En dan waren we later nog een keer op een andere locatie. Daar ben ik nog een keer op teruggekomen. En dan was opeens ook de opening. Het mooie was dan dat mijn moeder was er toen ook niet aanwezig. Ja. Mijn moeder is eigenlijk degene die praataandeel heeft in ons gezin. Waardoor mijn vader eigenlijk nooit ook mogelijkheid krijgt om te praten. Dus zo'n patroon, dat is gewoon ingesleten. En zij was het toen niet. En dan kreeg hij opeens, of nam hij ook de ruimte om te praten. En ik wou gewoon, hij denkt van, dus ik doe het ook in mijn werk, ik doe het met andere mensen. Maar eigenlijk de personen die het dichtstbij staan, zijn natuurlijk de personen waar het eigenlijk vaak het moeilijkst mee is. Want je bent altijd bang dat je iets kapot maakt. Of dat je door dat soort gesprek verder van elkaar verwijderd raakt dan je eigenlijk bent. En ook ja, de angst, wat zou hij wel van mij denken als ik dan over dat onderwerp begin te praten? Wat zegt natuurlijk ook iets over mezelf. En Maar het was wel ook denken vanuit zijn kant zo vrij kunnen praten. Ook een keer terugkijkend naar hoe hij is opgegroeid. Zich ook van bewust, ja, ik merk wel vaker dat ik blijkbaar niet de goede woorden kies. Ook als je hem een beetje kent en kijkt hoe hij in elkaar steekt, dan weet je gewoon, hij zou niemand op deze planeet iets kwaads willen doen. Altijd willen helpen.
Wat jij nou net beschrijft, hè, die angst om de relatie te beschadigen, de angst om veroordeeld te worden door een ander. Dat is iets wat we allemaal herkennen natuurlijk. Ja. En wat we ook in werksituaties tegenkomen. Is dit iets wat jij in je werk ook toepast?
Ja. Ja, ik moet zeggen, ik loop natuurlijk nu wat langer in mijn vak. En ik kan natuurlijk met heel veel, je hebt heel veel modellen en hoe je een bedrijf moet aansturen of een team. Maar ik denk dat het belangrijkste werkvorm is toch het goede gesprek. En ja, mensen zeggen, ja, het goede gesprek, dat is toch het makkelijkste wat er is. Maar in mijn ervaring vallen er echt nog zeeën en oceanen te winnen om het goede gesprek te voeren. En dat betekent gewoon vaak, ja, eerst kijken, wat doet iets met jezelf? Dus je moet een keer bij jezelf kunnen komen. Dat is natuurlijk al een hele opdracht voor heel veel mensen. En dat lukt wel als je iemand hebt die zichzelf dan op dat moment niet zo, hoe zou je dat zeggen, belangrijk vindt. En zegt, nou, ik ga nu even bij de ander vragen stellen. Ik wil jou ontmoeten. Ik wil kijken wat het met jou doet en gewoon dat vragen stellen. Maar vaak, zoals een collega van mij ook zei, zijn we autobiografisch aan het luisteren. Dus we nemen het voorbeeld van de ander als springplank om over onszelf te vertellen. En dan kan natuurlijk geen gesprek plaatsvinden.
Die angst om de relatie te verstoren en de angst om afgekeurd te worden door de ander. Is dat iets wat alleen van een werknemer naar een werkgever gaat of werkt dat ook andersom?
Nou, ik denk het werkt wel vaak beide kanten op. Maar het is natuurlijk voor een werkgever veel makkelijker om iets te zeggen of iets te vinden vanuit zijn of haar positie. En van een werknemer dat gesprek of dingen bespreekbaar maken veel lastiger. En daar kunnen vaak andere gedachten in spelen. Ik moet sterk zijn, ik moet presteren, ik wil carrière maken, ik wil niet zwak zijn. Ja. Terwijl ik denk dat de behoefte wederzijds is. Op beide kanten.
Ik bestrijd eigenlijk dat het voor een werkgever of een manager makkelijker zou zijn. Want dat lijkt wel zo, omdat hij een machtspositie heeft. Maar veel managers vinden een gesprek met een medewerker heel bedreigend.
Als ze kwetsbaar moeten opstellen, bedoel je dan of dingen vertellen over zichzelf?
Ja, dan des te meer natuurlijk. Hè? Maar kijk, het is een beetje, ik spreek uit eigen ervaring. Hè? Als je begint met managen, dan heb je het gevoel dat je balanceert op de punt van een berg. Hè? Je bent naar de top geklommen, maar je staat niet stevig. Een klein briesje en je waait er weer af. En dat briesje, dat kan kritiek van een medewerker zijn. Hè? Dus je voelt je heel snel bedreigd door kritische vragen, zelfs positieve suggesties van je zou het misschien anders kunnen doen.
Ik snap wel wat je bedoelt, maar kijk, ik kom weer wel bij het onderwerp. Ik noem het luchtkastelen. Ja, je gaat heel veel luchtkastelen bouwen. Want je hoort iets, je denkt iets. Wat zal hij niet denken? Wat zal hij wel? Waar komt dat vandaan? En ja, die luchtkastelen worden steeds groter. Heb ik ook gedaan. Hè? Als je teruggaat naar het verhaal met mijn vader. Ik heb heel veel aannames getroffen in mijn leven. Heel veel. Om dan achteraf te constateren, nou, ik ben zo'n kleine Don Quixote geweest die tegen heel veel windmolen heeft gevochten, die eigenlijk niet bestonden. Om erachter te komen dat eigenlijk alle relaties waar ik het gesprek heb gezocht, sterker werden. En dat heeft me wel aan het denken gezet. Dus al die angsten die ik had, die waren volledig onterecht. En ik denk ook dat als je het hebt over leidinggeven, dat het beeld van de leidinggevende echt is veranderd. Natuurlijk hebben we een leidinggevende nodig. Maar het is niet meer iemand die alles weet, alles kan. Maar die moet op het moment waar het noodzakelijk is, ja, dan moet hij even zijn kop boven het maïsveld uitsteken en verantwoordelijkheid nemen. Maar die moet dan ook weer heel snel terug in zijn rol. En ik denk ook dat de nieuwe medewerker wel juist begrip voor heeft dat een leidinggevende ook maar een mens is. En dat is denk ik wel iets wat we soms vergeten. We zijn ook allemaal maar mensen. En kunnen ook allemaal maar één bord pasta eten. Ja, dus ook al hebben we verschillende functies, verschillende rollen, we hebben vergelijkbare behoeftes. En dat wordt heel erg gecamoufleerd aan de voorkant. Omdat we denken dat het zo hoort of dat het zo moet, dat het past bij mijn positie. Of ik ben vader, ik moet sterk zijn naar mijn kind. En ik denk dat het ene het andere niet wegneemt. En elke ontmoeting maakt niet uit in welke omgeving, is een stukje dichter bij jezelf komen. En daarvoor hebben we de ander nodig. Want de ander doet iets met jou of in jou. En mijn vader deed iets met mij. En hij heeft me nog, ja, in die zin, een blinde vlek. Een blinde vlek uit de doeken gedaan. Dat ik heel gevoelig ben voor wat andere mensen van mij vinden. Dat ik het heel lastig vind om mijn eigen plan te trekken, mijn eigen pad te gaan. Tegelijkertijd, nou, kan ook de andere persoon zijn die zich helemaal niks van aantrekt. Die zouden misschien zich iets meer moeten openstellen. Gewoon, okay, het is niet alleen maar mijn pad, maar het is ook de pad waar ook andere mensen bewandelen. Dus die moeten gewoon samen doen. Okay, iedereen heeft een ander vertrekpunt.
Als je nou om je heen kijkt naar managers, CEO's van grote bedrijven, naar toppolitici, bestuurders. Zie jij dan dat gedrag wat jij in feite voorstelt en voorleeft? En dat je openstellen, je kwetsbaar opstellen. Zie jij dat om je heen gebeuren?
Ik zag het onlangs gebeuren, en zonder daar even een politieke anekdote te benoemen. En die persoon zei, ja, ik weet het even niet hoe ik daarmee moet omgaan. En ik vond het zo'n sterk gebaar, maar hij werd afgestraft door zijn omgeving. Omdat de omgeving vond, jij bent wereldleider, jij moet weten welke kant het op gaat. En dan kan je natuurlijk wel zeggen, okay, dat had je kunnen voorspellen, dat het bepaalde kant op gaat. Maar we weten ook niet altijd alles. En dat is wel, denk ik, waar heel veel leiders mee worstelen. Want zij moeten doen alsof ze sterk zijn, terwijl ze soms niet weten welke kant het op moet. En gek genoeg, ja, vinden wij het vaak heel lastig om te accepteren dat we even geen antwoord op hebben. En dan schiet ook weer de persoon die naar de leider kijkt, die zegt, geef me alsjeblieft, hou vast. En zodra die zekerheid weer is, zegt hij, laat me alsjeblieft met rust. Ik wil mijn eigen plan trekken. Dus in die zin werkt altijd twee kanten op. En het zou zo fijn zijn als we gewoon van elkaar exporteren. Dat zijn allemaal mensen. En als je goed luistert naar de mensen, ongeacht wat ze doen, daar zit altijd een verhaal achter. En vanuit dat perspectief kan het misschien wel kloppen. Wat hij doet, of het dan goed of slecht is, is dan weer een ander verhaal. Maar ik denk wel dat het vaak meer is dan wij soms alleen maar zien aan de voorkant. En ik word natuurlijk ook, als ik dan nieuws lees of verhalen hoor, dan word ik ook weer beïnvloed door een opinie of door de kleurstelling die een persoon heeft. Maar als ik die gesprekken voer met directieleden, ik heb nog nooit anders meegemaakt dat het allemaal mensen zijn. Mooie mensen die twijfels hebben, die niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Wanneer moet ik gas geven, wanneer moet ik gas terugnemen? Helaas vind ik dat het gesprek nog onvoldoende plaats in aanwezigheid van het team. Onlangs hadden we een heel mooie sessie met mensen die in de bouw bezig zijn. En daar was de teamleider en die wist dat hij een heel pittig gesprek zou hebben met zijn baas. En dat had zomaar zijn exit kunnen betekenen. En we hebben dat gesprek opgepakt tijdens een workshop aan de koffiezetapparaat. Ja, daar gebeurt het altijd, hè, trouwens. En een collega heeft mij opgepakt, heeft aan mij verteld. Nou, ik zei, ja, lieve collega, daar moeten we iets mee doen. Want wij bouwen nu hier aan het team. En als straks het team te horen krijgt dat hij wordt afgezet als teamleider, is dat vertrouwen waar we nu 3 jaar lang aan hebben gebouwd, is dat gewoon weg. Dan kan je ook afvragen, wat is de toegevoegde waarde van zo'n sessie? En nou, nog een keer met die teamleider het gesprek gezocht en zeggen, wat zou jij fijn vinden als je team, als jouw team of een van je teamleden van zo'n situatie zou staan? Dan zegt hij, nou, ik zou wel fijn vinden als je mij van tevoren zou inlichten. Daar ben ik een beetje op voorbereid. En we hebben het de ruimte teruggegeven aan hem. Kijk maar even wat jij ermee wilt. Hij heeft de ruimte gepakt, heeft het ook verteld. Het was een heel emotioneel moment. Maar achteraf was het voor iedereen zo waardevol dat ook hij bereid is geweest als teamleider, ja, zijn zorg met hen te delen. En niet te doen alsof alles roze geur en maneschijn is.
Wat heeft dat concreet opgeleverd?
Ja, dat het vertrouwen in het team, maar ook onder elkaar. Dus we hebben iets moois opgebouwd en we kunnen er alles letterlijk erin gooien. We hebben niet altijd het antwoord erop, maar feitelijk weten wij dan oké, wat we met z'n allen moeten doen. En wat het concreet heeft opgeleverd is dat zij nog veel meer de schouders eronder hebben gezet. Dus oké, we gaan ervoor zorgen dat jij wat steviger op je positie komt te staan. Dus nog veel meer de saamhorigheid opgezocht. Maar dat is dan eigenlijk de verbinding. Dat zit hem echt vaak in heel kleine dingen. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat het om grote dingen ging.
Nee, maar de drempel is wel groot.
De drempel is ontzettend groot. Maar ik denk dat wij soms de drempel groot maken. Hè? Omdat ik denk, wat ik moet een sterke leidinggevende zijn. Ik ben bang als ik mij iets vertel. Dat ze me dan niet meer serieus nemen als leidinggevende. Oké, als dat de vraagstellingen zijn die je in je hebt, dan zou je dat ook, nou, ik zou met mijn kennis van nu en mijn vertrouwen, zou ik dat nu even delen met de groep. Ik zou graag willen delen, maar ik ben bang dat ik dan geen invloed meer heb. Of jullie, moet ik überhaupt invloed hebben? Waarvoor hebben jullie mij nodig, wanneer niet? En ik denk dat zou heel veel betekenis geven op de werkvloer. I find that we are all the same. We all just play a game and never show just who we are. Like actors,
jij noemde net het voorbeeld van die politicus die dat zo mooi deed. En die vervolgens werd afgeslacht door zijn omgeving. Wat kun je daaraan als omgeving aan doen? Stel, jij hebt een manager en je ziet dat hij worstelt en je ziet dat hij bang is om zich uit te spreken daarover.
Nou, ik denk ook een stukje vertrouwen hebben dat ook de leidinggevende de goede dingen doen voor het bedrijf. Dus van uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen. Dus niet alles met op een weegschaal leggen, wat de mensen zeggen. En natuurlijk, als je het in een klein team van 20 mensen, is het veel makkelijker om te kanaliseren. Als je het hebt op een groot podium, is het natuurlijk veel lastiger om te doen. Maar tegelijkertijd zou je dan ook weer, denk ik, elke leider heeft een team om zich heen. En zou dat team daarmee moeten beginnen?
Beginnen met vertrouwen geven?
Vertrouwen om die gesprekken te voeren. Hoe ga ik daarmee om? Moet ik er wel of iets van zeggen of niet? En ik denk dat dat toch de directe, zeg maar, de eerste schil een heel belangrijk verschil is. Maar dan moet je ook bereid zijn om op te halen. Om feedback op te halen. Daarvoor ook ontvankelijk te zijn. En dan moeten de mensen ook weer bereid zijn om feedback te geven. Of om te spiegelen hoe zij dat zien. Of wat voor hem of voor hen niet rijmt of niet strookt. Maar dat doen we dan ook vaak weer niet. Ja, we zijn bang. Oh, ik zit hier hoog in de boom. Ik wil hoog in de boom blijven. Misschien ben ik de volgende die dat stapje gaat doen. En ik denk dat we dan, althans ik in mijn wereld, ik zou me dan zelf tekort doen. Want ik wil gewoon vanuit puur intentie, mooie relaties leven. En ik denk dat de rest dan wel komt. Like a
Ben je benieuwd wat de mensen in jouw organisatie beweegt en belemmert? En hoe je daar samen werk van kunt maken? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen helpen. Wil je het liever zelf uitzoeken? Het boek De Boffertjesfabriek zou je erbij kunnen helpen. Deze podcast werd gemaakt door de Fair Leadership Company met dank aan Alex Lans. Opdrachtgever was organisatieadviesbureau Lans. De muziek is van Eric Harper. Productie, regie en presentatie waren in handen van Ruud Hendricks. There's nothing here at all. There's nothing here at all.